Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Ze heeft wel eens, dat we thuis kwamen, heeft ze de vuilniszakken uit de kast getrokken en al mijn spullen erin gesodemieterd. En schreeuwde ze naar boven, het is klaar met je.
Maar volgens mij ben je ook wel een keer op de rotonde weg uitgezet. Ja,
klopt. Ik ben ook wel eens een keer aan het begin van de straat eruit gezet. Kon ik 2 kilometer naar huis lopen. Had me weer niet voorbeeldig gedragen op de baan. Ik denk dat moeders ook een beetje de stille kracht is geweest altijd. En die heeft het nooit makkelijk gehad met 4 man in huis.
Kevin, Scott en Talon Griekspoor zijn niet alleen broers, ze zijn ook brother in arms. Ze schopten het alle 3 tot tennisprof. Tweelingbroers Kevin en Scott stopten in 2017 en 2019 door fysieke ongemakken en gingen aan de slag in het familiebedrijf. Een groot aannemingsbedrijf in Nieuw-Vennep. Talon ging door. En hoe? Hij won in 2023 2 ATP-toernooien en sloot het jaar af als nummer 23 van de wereld. Dit is Helden de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Kevin, Scott, Talon Griekspoor en Barbara Barend en Jasper Boks van Helden.
We zijn hier in Nieuw-Vennep, de plek waar Kevin, Scott en Talon Griekspoor opgroeiden. We zijn te gast bij het aannemingsbedrijf dat in de jaren 60 van de vorige eeuw werd opgezet door opa Joop Griekspoor. Ooit begon opa met het uitbaggeren van sloten in de Haarlemmermeer. Daarna werd het bedrijf steeds groter en groter en groter. Vader Ron en oom Frank werden in de jaren 90 CEO's van het familiebedrijf dat onder andere bruggen onderhoudt, beleidingen van sportvelden aanbrengt, de aanleg van speel-, sport- en recreatievoorzieningen regelt en veel en veel en veel meer. Kevin en Scott zijn na het tennis in het familiebedrijf gestapt, terwijl Tellen de wereld overvliegt in zijn jacht op nieuwe successen en nog veel hogere ranking.
Ja, mannen. Kevin, jij mag deze vraag als eerste beantwoorden. Wat als het een wedstrijd wordt gespeeld door jullie kleine broertje en jullie een klus hebben?
Nou, dan staat of de tv aan of de iPad staat aan naast de computer. Maar we volgen hem altijd wel. En we zitten bij elkaar op kantoor. Dus er is altijd wel een van ons die zegt van, oh, de iPad moet even aan. Hij gaat beginnen. Dus...
En fanatiek dan, Scott?
Ja, absoluut. Ja, nee, we leven heel erg mee. Ja.
En Scott, hoe was het voor jou om in 2023 je broer 2 toernooien te zien winnen? Eerst in Puun, toen in Rosmalen.
Ja, fantastisch. Ja. Ja. Zeker, ik denk dat Poen een beetje onverwachts kwam. Maar ik denk dat hij in Rosmalen misschien nog wel mooier was dan zijn eerste ATP. Zeker in eigen land. En... goed, hard werken wordt beloond.
Jullie kijken er heel lief bij. Denk je niet af en toe die kleine opdonder, kom op zeg, dat hij het zo goed doet?
Nee, helemaal niet zelfs. Ik kijk met heel veel trots naar hem. En ik heb het zelf iets minder hoog gehaald. Maar ik vind het alleen maar mooi dat hij dat wel heeft bereikt. En daar nu ook nog staat. En daarin gun ik hem een nog hogere ranking.
Talon of moet ik Tellen zeggen?
Talon.
Talon. Wat was mooier, je eerste ATP-titel winnen of de tweede in eigen land?
Nee, die tweede in Rosmalen was de allermooiste. Tuurlijk, je eerste is mooi, die vergeet je nooit, die was bijzonder. Maar ja, in eigen land een ATP winnen is iets waar ik nooit echt over na heb gedacht. Mijn vrienden, mijn familie, iedereen op die tribune. Ik had die finale dag 50, 60 kaartjes, alleen al voor familie en vrienden. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus die in Rosmalen was toch wel de mooiste.
En je hebt soms ook wel Nederlanders die denken, nou, ik speel liever ergens in Timbuktu, waar niemand het van dichtbij ziet. Maar jij lijkt het heerlijk te vinden, hè? Hoe dichterbij, hoe meer, nou, een beetje show ook, hoe beter. Klopt dat?
Ja, absoluut. Ik speel heel graag in Nederland. Ik speel heel graag in Rotterdam. Davis Cup in Nederland, dat is voor mij iets heel moois. En ik heb altijd gezegd, ik train om op de allermooiste en allergrootste banen te spelen. En Ahoy is voor mij een hele mooie baan. Het is een bijzondere plek. Heb ik een aantal hele mooie overwinningen gehad. En dan Rosmalen winnen. Dat is iets. Dat is een droom die is uitgekomen. Dus ik speel heel graag in Nederland. Ja.
En vier je dat dan nog speciaal met je broers?
Nou ja, kijk, die zijn daar heel de week bij geweest. Die zijn allebei elke dag heen en weer gereden naar Rosmalen, hoe laat ik ook speelde. Terwijl hier eigenlijk ook gewoon gewerkt moest worden. Nou ja, mijn vader die zat ook elke dag op de tribune. Dus dan loopt het hier misschien allemaal wat stroever, maar dan zijn ze wel allemaal bij mij aanwezig.
Het was een dure week dus voor het bedrijf.
Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant hoop ik dat ik daar een mooie naam heb gemaakt en dat dat misschien iets compenseert. Nee ja, er is niks mooiers dan dit te delen met familie en vrienden, zeker. Ja, ik heb altijd met mijn broers getraind. We hebben samen gereisd nog. Ik denk dat dat iets heel bijzonders is. Dat heel weinig broers of families dat kunnen zeggen. Ik vond het ook heel jammer dat hun allebei stopten. Dat ik er alleen voor stond en alleen moest gaan reizen. Maar aan de andere kant, ze reizen af en toe met me mee. En om dit met mijn broers, mijn familie te delen is iets heel bijzonders.
En Kevin en Scott, kunnen jullie aangeven waarom Tellen het nou zo goed doet? 23ste van de wereld. Ik denk dat een paar jaar geleden niemand had gedacht dat Tellen het in zich had om nummer 23, zelfs 21 staan, van de wereld te worden.
Nou ja, voor buiten de tenniskwaliteit die hij heeft, is voor mij wel echt de persoonlijkheid en het karakter wat eruit springt. Gewoon een beetje de Nederlandse, ik wil niet zeggen bluff, maar gewoon een nuchterheid. Niet bang zijn voor de grote banen. Ik had daar zelf iets meer moeite mee als je iets grotere banen had, wat stress of spanning of zenuwen. En ja, als je hem daar ziet staan, heeft hij dat totaal niet. En ook gewoon durven zeggen waar het op staat. Ook durven zeggen dat je voor niemand bang bent en tegen iedereen een kans maakt. Ja, ik denk dat dat een heel groot pluspunt is om het heel ver te schoppen. Buiten ook een heel goed team om je heen verzamelen. Goede coaches, goede vrienden, steun naar familie. Ja, dat zijn voor mij wel belangrijke dingen om ver te komen.
En Tellen, heb jij die bluff te danken aan die twee oudere broers van je waar je altijd tegen op moest boksen?
Nou, dat denk ik wel, ja. Ik had, kijk, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je 14, 15 bent. Je begint een beetje te puberen. Je hebt twee oudere broers die 5 jaar ouder zijn. Die vertellen hoe het misschien wel moet. Op dat moment was ik niet de hardste werker op die leeftijd. Ik leunde iets meer op mijn talent en op mijn handjes. Dus ja, ik durf zeker te zeggen dat ik zonder mijn broers niet zo hoog had gekomen. Ik heb heel veel van hun geleerd. Heel veel tegen hun op moeten boksen. Destijds had ik al het gevoel dat ik 3 vaders had. Maar nu achteraf heeft me dat zoveel opgeleverd. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd van 19, 20, 21. Dan begin je het ook allemaal meer te beseffen. En dan besef je ook dat het alleen maar allemaal met goede bedoelingen is. En het me alleen maar heeft geholpen.
En hoe lastig is het dan soms ook om alle verleidingen te weerstaan? We hebben heel veel sporters gesproken, ook heel veel voetballers, ook die dat niet konden weerstaan. Want je komt natuurlijk van alles tegen, ook gekke dingen naarmate je groter wordt. En je lijkt me ook wel een jongen die van het leven wil genieten.
Ja, zeker. Ik ben ook zeker een sociaal iemand. Ik ga heel graag met mijn vrienden om. Ik ga heel graag een avondje op stap alleen voor mij zijn. Deze dingen zijn denk ik heel belangrijk voor mijn carrière om dit ook te kunnen doen. En het is aan mij om dat juist te timen, om de juiste dagen uit te kiezen om dat te doen. Wat ik zei, ja, ik doe ook graag leuke dingen. En ik doe en laat alles voor mijn tennis. En daar tegenover zijn deze avondjes of deze leuke dingen doen ook heel belangrijk voor mij. En die helpen me om 2 dagen later weer 110% te geven op de baan.
Hey Scott, jij gaat geregeld ook nog mee met je broertje. Net vader geworden, dus ja. De komende tijd wat minder, begreep ik. Zijn jullie ook...
Juist meer.
Ja, kan ook natuurlijk. Ja, kan ook. maar Scott, ben jij dan ook een van de belangrijkste adviseurs? En Kevin net zo goed, voor je broertje. Vertellen jullie hem om af en toe eens een schop onder zijn kloten te geven als dat nodig is?
Nou, adviseurs denk ik niet. Hij kan altijd, als hij vragen heeft of hij zit ergens mee, dan kan hij ermee aankomen bij ons. En dan zeggen we wel wat wij ervan vinden of waar het op staat. Wat ik denk dat Kev en ik ook regelmatig doen als het moet. Van ja, blijf met beide voeten op de grond staan. Maar in principe, nee, dat adviseurs eigenlijk niet echt meer van toepassing. Misschien vroeger wel, hè, want toen was hij wat jonger. Toen reisde je samen, maar tegenwoordig niet meer. Daar heeft hij zijn eigen team voor.
Heb je eigenlijk andere topsporters, niet uit de tennis bijvoorbeeld, maar waar je af en toe ook wel eens mee spart over wat je allemaal meemaakt, omgaan met druk?
Nou, niet zo heel veel. Ik kom bij de fysio wel eens een voetballer tegen hier en daar. Of die nou bij Ajax speelt of bij Twente. Dat zijn jongens die zijn tennisliefhebbers, maar die weten eigenlijk niet wat daar allemaal bij komt kijken. als ik vertel dat ik mijn hele team betaal, dat ik met 3 mensen reis, dan vallen hun eigenlijk al van hun stoel af. Daar schrikken ze van. Dus ja, je spart daar af en toe wel een beetje over. Je weet wat hun ervoor doen. Ik weet wat ik ervoor doe. Alleen ja, ik vind het ook moeilijk om tennis dan met een andere sport te vergelijken. En met name met voetbal.
Maar ik bedoel eigenlijk meer het mentale. Zou je het niet dat je het soms wel eens lekker vindt, weet ik veel, om met een Van Nistelrooy of andere of een Kuit, dat je eens te sparren, wat komt er allemaal mentaal bij kijken? Of mag ook een andere sport, wielrennen?
Ja, nee, dat is nog niet zozeer gebeurd. Tuurlijk, je spreekt oud-tennissers, dat wel. Die kom je tegen, daar praat je eens mee, daar hoor je wat van.
En wat hoor je dan?
Nou, eigenlijk heel veel verbazen zich wel hoe relaxed en ontspannen ik ben en hoe ik ervan geniet. Ze zeggen eigenlijk allemaal wel, ik wou dat ik dat meer had gedaan.
Wie zegt dat bijvoorbeeld?
Nou, dat heb ik toevallig vorige week Shanks Schalk gesproken. Die op zijn 27e moest stoppen. Ja, die gewoon elke dag met mes tussen zijn tanden op de baan stond. En ja, wat ik zeg, ik geniet er met name ook heel erg van. Ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Voor mij is het werk wat ik nu doe, het reizen, is voor mij het allermooiste wat er is. Het liefst speel ik elke dag een wedstrijd. Dus ja, ik denk dat ik dat wel mee heb. Dat ik het gewoon met heel veel liefde en plezier doe. En daardoor ook gewoon echt alles ervoor wil doen.
Kevin en Scott, eind 2022 besloot Tellen met een andere coach in zee te gaan. Raymond Sluiter werd ingewisseld voor Christophe Vliegen, die jullie allemaal als coach hebben gehad. Heeft Tellen jullie mening daarover ook gevraagd?
Nou, wel ja, op een zekere hoogte wel, absoluut. Ik denk dat zeker, ik weet niet in welk jaar al wij voor het eerst begonnen met Chris. Kijk ik heel even naar links, maar misschien dat hij het nog weet.
10 jaar geleden, denk ik.
Ja, en we hebben een hele bijzondere band met Christophe opgebouwd. En ik denk dat er altijd al ook in het vooruitzicht was van, joh, ik kom ook nog wel een keer bij je terug als dat moment het ooit toelaat. En ik denk dat dat vorig jaar zover was.
Ja, we hebben ook wel allemaal een mening over dat Chris strategisch op een heel ander level zit dan de coaches die we hebben gehad, zeg maar. Dus we zeiden, als je nog eens een keer bij iemand terug wil komen, wat een vertrouwenspersoon ook is geweest, dan is dat nu wel het moment om naar Chris toe te gaan.
Heeft het ook gespeeld bij jou, Tellen, dat je in het achterhoofd ergens had van, maar met hem heb ik misschien wel de beste klik die ik ooit met iemand heb gehad?
Ja, absoluut. Destijds dat ik stopte bij Christophe, dat was ook een beetje door privéomstandigheden vanuit zijn kant. Ik heb altijd heel goed contact met hem gehouden. Ik heb altijd in mijn hoofd gedacht van ja, er zit daar nog onafgemaakt werk. Ik brak met Raymond Sluiter en er was voor mij, zonder na te denken, was daar maar 1 naam voor mij. Waarvan ik dacht, die gaat mij helpen, die gaat mij beter maken. En hij is ook de eerste en de enige die ik gebeld heb en gezegd van, ik heb je nodig, je moet nu komen. En zo gezegd, zo gedaan. En hij moest wat dingen regelen, maar dat was allemaal vrij snel geregeld. En ook vanuit zijn kant, hij in de tussenjaren heel wat aanbiedingen gehad, nooit met iemand gewerkt. Ik ben denk ik ook een soort van zoon voor hem. We hebben een hele speciale band van een jonge leeftijd al. Dus die afspraak was eigenlijk vrij snel gemaakt om samen te gaan reizen.
Naast de successen was 2023 ook een bijzonder jaar voor jou op fysiek vlak. Je kreeg last van een enkel blessure en besloot niet voor een operatie te kiezen. Achteraf een heel goed besluit, want je haalde in november 2023 je hoogste ranking van 21. Hoe staat het nu met jouw enkel?
Eigenlijk heel goed. Ik ben in februari ik ben eigenlijk 2-3 keer door mijn enkel gegaan. Net voor Rotterdam was de eerste keer. Vervolgens in Madrid ging ik echt stevig door mijn enkel. Toen dacht ik echt dat het foute boel was. Toen bleek er ook dat er een stukje bot afgebroken was in de enkel. Maar dat zat daar eigenlijk oké op de plek. En toen was het zo van, ga spelen, kijk hoe het is. Is het niet oké, halen we het einde van het jaar eruit. Had me 4-5 weken gekost. Maar ik heb eigenlijk het hele jaar door geen probleem meer met de enkel gehad. Ik speel wel met braces uit voorzorg. Maar die enkel is helemaal oké. En die operatie is voor nu helemaal van de baan.
Oké, dus je hebt ook geen last meer als je nu speelt? Echt nul?
Nee, ik ben helemaal vrij in mijn enkels, absoluut.
Even over jullie opvoeding, hè? Wat voor een jeugd hebben jullie gehad?
Hard werken.
Serieus?
Ja.
Ik denk het allerbelangrijkste wat we altijd mee hebben gekregen en wat opa, die het bedrijf is begonnen, altijd tegen ons zei van tennis is je werk. Tennis is gewoon een werkdag van 8 uur. Zorg dat je 8 uur met je lichaam bezig bent, met je tennis bezig bent. Dat is iets wat we bijna dagelijks te horen kregen van opa. En vanuit onze ouders, vader, hebben we gewoon altijd meegekregen. Ja, keihard werken is het enige wat ik van jullie vraag. Ik geloof ook heel erg in hard werken loont. Nou, als ik naar mijn eigen carrière kijk, is dat ook gebeurd. Dus keihard werken en met beide benen op de grond blijven staan is eigenlijk de basis die we mee hebben gekregen als jonge kinderen.
En is opa ook echt een beetje de paterfamilie als de bakermat van het hele Griekspoor clan van jullie neefjes, van iedereen?
Ja, denk het wel. Opa had vroeger een tennisbaan, die ligt er nu niet meer, maar zo zijn we een beetje begonnen. En wat Tel net zegt, opa stond dagelijks naast de tennisbaan.
Kon opa tennissen?
Ja, een beetje toen de tijd.
Recreatieniveau.
Ja, recreatieniveau, joh. Het begon hier een beetje op de zaak, toen op een baan. En hij heeft ons eigenlijk gebracht bij de trainers die aan hem vroegen op een gegeven moment. Voor ons, de familie, was het ook voor het eerst. Er wilden twee jongens gaan tennissen en later nog eentje. Ja, waar ga je beginnen? Nou, opa wissel iemand van vroeger. Die kende hij uit het dorp. Ja, en daar zijn we begonnen eigenlijk. En toen zat er veel rek in. En toen zei hij van, nou, we gaan eens even kijken waar we nu naartoe gaan. En zo kwamen we bij Arnoldenspark, bij Dick Suik terecht. Ja, zo is het eigenlijk een beetje gelopen. Mijn opa was er altijd wel. Of die bracht ons naar de tennis, als mijn ouders niet konden. Of hij stond naast de baan, of hij haalde ons op.
Ja, hij stond het ook vaak voor te doen. Hoe we het moesten doen op de baan.
Ja.
De techniek die liet nog wel eens van zich afweten.
In het weekend kwam hij de deur binnen. Waarom zijn jullie niet aan het trainen? De baan wordt niet gebruikt.
Hij onderbrak ook de privé-trainingen.
Ja,
kwam hij de baan oplopen en vertelde hij ons hoe het wel moest. En dat... de privé-trainer kende hem ondertussen ook wel, maar dat was...
Die liet hem rustig uitpraten.
Ja.
Vroeger vonden we er allemaal nog wel eens wat van, maar tegenwoordig... ik denk als we terugkijken, dat we dat echt enorm kunnen waarderen ook.
En Kevin en Scott, jullie waren 12 ongeveer, hè, dat jullie begonnen. En Tellen ging zo'n beetje gelijk al mee en die was 6. Hebben jullie wel eens gedacht, potverdorie, waren wij maar 6 geweest dat we op die baan stonden?
Ik heb dat persoonlijk niet. Ik heb een hele mooie tennis, opleiding, carrière gehad, hoe je het ook wil noemen. Ik heb daarvoor ook gewoon lekker gevoetbald. Ik heb een beetje motocross gedaan. Ik was altijd aan het rommelen. En het leven loopt zoals het loopt. En dat gaat zo, dan heb ik vrede mee, joh.
Want motocross was ook een passie, hè, in de familie?
Nog steeds. Om te kijken, volgen het allemaal.
Ja, vaders die bijna elk weekend in het ziekenhuis lag. Mijn moeders erbij. Ja, dat ging geregeld zo vroeger, ja. Hij is onderhand mee gestopt, hoor. Maar mijn vaders broer, mijn oom dus, die kant van de familie doet nog wel veel motocross. En ik denk dat uiteindelijk onze vader wel blij is dat wij dat niet hebben doorgezet.
Ja, want Tellen, jij bent nog vernoemd naar een motocrosser zelfs.
Ja, klopt. Mijn naam is afkomstig vanuit een Amerikaanse motocrosser, Tellen Voland. Het was altijd tennis en motocross in de familie. Wat ze al zeiden, we zijn alle drie groot fan van motocross, volgen dat met regelmaat. Mijn naam komt inderdaad uit de motocrosswereld. Ja.
Hey, ik hoor heel veel opa en jullie vader. Hoe belangrijk is jullie moeder in jullie leven?
Heel, heel belangrijk. Onze ouders, met name onze moeder, die reed ons overal heen. Vaders die werkten overdag. En als wij naar de trainingen moesten, was het moeders die... die reed ons, wat ik zeg, elke dag overal heen. Daar heb heel veel tijd en energie in gezeten.
Ja. Wat moeders doen, dat waardeer je pas op een latere leeftijd. Als je er nu over terugdenkt, weet je dat elke middag ons eten klaar stond. Boodschappen gedaan, kleren werden gewassen. Ja, als je dan 12, 13 of 16, 17 bent, dan kijk je toch iets anders tegen het leven aan dan dat je nu terugkijkt. En denk je van ja, misschien heeft die het wel het zwaarst gehad van iedereen in die tijd. Want ze was altijd bezig, maar niet met het tennis, maar wel voor het tennis. Dus petje af voor moeders.
En dan zijn zoons voor hun moeders, volgens mij wel dochters ook een beetje, voor mijn vaders hebben, Jasper, die heeft dan weer een dochter. Maar zoons voor hun moeder ook wel extra lief, of zijn jullie eigenlijk een beetje botteboeren geweest vroeger?
Nou, ik denk beide. Denk lief, maar ook dat was bot uit de hoek zijn gekomen. Maar tegenwoordig, zeker Kevin en ik komen elke middag een hapje eten bij. De,
echt?
En
dan,
het maakt nog steeds het eten, hoor.
Ja?
Ja, ja,
ja.
Ja.
Dus, er is niet veel veranderd, maar wel meer waardering, denk ik. Absoluut.
En Tellens heeft jou ook wel eens van de baan gehaald, toch? Als je met je rackets meet.
Absoluut. Ze heeft wel eens, dat we thuis kwamen, heeft ze de vuilniszakken uit de kast getrokken en al mijn spullen erin gesodemieterd. En schreeuwde ze naar boven, het is klaar met je.
Maar volgens mij ben je ook wel een keer op de rotondeweg uitgezet. Ja,
klopt. Ik ben ook wel eens een keer aan het begin van de straat eruit gezet. Kon ik 2 kilometer naar huis lopen. Had ik me weer niet voorbeeldig gedragen op de baan. Ik denk dat moeders ook een beetje de stille kracht is geweest altijd. En die heeft het nooit makkelijk gehad met 4 man in huis. Maar nogmaals, als wij met z'n drieën trainden, dan... Onze spullen werden weer elke avond gewassen. Er werd altijd gekookt, altijd gegeten. Ik werd weer opgehaald van training. Moeders heeft daar heel veel zweet en tranen in zitten, denk ik.
En Kevin en Scott, is hij anders dan jullie qua karakter?
Ja, absoluut.
Ja? Ja. Leg eens uit. Hoe zit hij in elkaar vergeleken bij jullie?
Nou, ik denk dat hij wat creatiever is. Ook op de baan ook altijd is geweest. Heel creatief. Dropshotjes, service volley. Kevin en ik waren meer van het harde werken. Discipline, uren maken. En hij liep vroeger wel eens de kantjes ervan af. Waarbij wij allebei dachten, nou jongen, kom op. Heb maar iets meer van ons. Nu is dat helemaal omgedraaid. Hij is een stuk gedisciplineerder. Wat hij zegt, hij leeft echt helemaal voor zijn tennis. Maar dat hadden Kevin en ik eigenlijk al vanaf jongs af aan.
En Kevin, kon je een beetje ettertje zijn op de baan? Klopt het dat je moeder hem van de baan afhaalde?
Terecht. Steeds. Nee joh, dat is de leeftijd ook en dat is alleen maar goed. En dat is bij ons ook wel eens gebeurd hoor, dat we van de baan afgetrokken zijn of even een stukje naar huis konden lopen. Maar ja, het vormt je ook, dus hartstikke blij mee.
En want jullie hebben ook een tennisbaan hierin jullie wezen hem net aan op het schilderij hier aan de muur, van de luchtfoto, waar het eigenlijk begonnen is voor jullie. En daar werd niet met het 5,5 jaar jongere broertje heel voorzichtig omgesprongen, begreep ik. Die kreeg gewoon de bal om zijn oren. Maakt allemaal niet uit, toch?
Ja, dat was een mooie tijd. Nee, eigenlijk niet. Wij twee waren natuurlijk altijd hadden een leeftijdsverschil. En op een gegeven moment werd die kleine ook zo goed. Dan op een gegeven moment komt het moment daar dat de trainer zegt van joh, hij gaat meedoen. Ja, wat moet je dan inhouden? Ja, inhouden is geen optie, joh. We gingen altijd vol gas. Dus hij kreeg het ook te verduren. Ja, in het begin was dat wat minder leuk. Maar ja, daarna werd het voor ons minder leuk. Hij werd steeds beter en wij dachten, godverdomme.
Opa zei ooit tegen mij van, wacht maar, jullie broertje wordt beter. En jullie zeggen, opa, ik zeg wel nee, joh, dat gaat nooit gebeuren. Maar goed,
Had toch gelijk?
Ja,
weer.
En tellen wel eens met de tranen in je ogen van de baan af, als je tegen die jongens had gestaan?
Absoluut, wekelijks. Dan liep ik weer de kantjes ervan af. En dan had ik mijn trainer op mijn dak, had ik hun twee op mijn dak. Want het was voor mij allemaal, ik mocht met de betere jongens mee trainen. Verpestte ik hun training weer. Dus nee, er zijn regelmatig wel wat gesprekken geweest, ja.
Vandaar het idee dat jij dacht dat je 3 vaders had in plaats van maar 1.
Ja, maar uiteindelijk heeft het me zoveel gebracht en heeft het me gevormd. En hun waren mega gedisciplineerd altijd van het harde werk. En ik denk dat ik dat nu mede aan hun te danken heb, dat ik dat ook heb kunnen toepassen in mijn leven. Niet alleen met tennis, maar in mijn hele leven. Daar ben ik heel blij mee.
Toen jullie prof waren, hebben jullie ook nog wedstrijden tegen elkaar gespeeld, zag ik. Hoe ging dat? Was dat gezellig?
Nou, dat was met mijn broer, met mijn tweelingbroer en Kev, was dat op een andere manier dan dat ik het als ook tegen Tel speelde. Als vanuit mijn kant, hè. En ik denk dat ik overigens de laatste keer nog heb gewonnen van hem. Ik denk dat het zelfs het NK was.
We hebben ook een keertje tegen elkaar gespeeld in Glasgow. Dat was op onze verjaardag. Ja, laatst stond je kwalificatie van een future. Er stond zelfs hele media van Glasgow stond om de hoek. Want we speelden een tweeling tegen elkaar op hun verjaardag.
Dus op 10 januari was dat?
Ja. Als eerste week, daar gingen we altijd standaard naartoe. Eerste week Glasgow.
En wie won er?
Goeie vraag.
Ja, dat weet ik nog wel. Dat was een van mijn hoogtepunten.
Onze ouders vonden het echt verschrikkelijk als we tegen elkaar moesten spelen.
Ja, maar wij ook onderling. Ik bedoel, dat is niks leukers. Je reist alle 3 of 2, met hoeveel we ook waren, reis je naar een toernooi toe om te winnen. En het enige wat we tegen elkaar zeiden op voorhand is als we maar niet bij elkaar in het schema zitten. Als er maar eentje bovenin zit en eentje onderin. Want dan heb je in ieder geval allebei kans om naar de finale toe te gaan. Ik weet nog wel, volgens mij in Griekenland was voor mij mijn laatste 2 toernooien dat ik zei van nou, naar Griekenland stop ik ermee. Hang de rackets. En volgens mij moest ik 2 keer tegen jou in de tweede ronde.
Tegen Tellen dus?
Ja, tegen Tel. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet wat je hoopt op je laatste toernooien. Maar je hebt er geen invloed op dus.
Nee, en bij ons was het ook zo dat heel veel broers misschien onderling die hebben strijd. Maar wij hebben eigenlijk nooit strijd. In ieder geval niet met tennis. Wel misschien met andere dingen, maar niet met tennis gunden wij alles. elkaar ook. En dat, ja, dat is eigenlijk nog steeds zo, denk ik.
Want Kevin, jij haalde plek 655. Dat was in... even kijken, je moest in eind 2017 stoppen.
Ja. Wanneer was die ranking, welke jaar al?
Ja, het staat hier half juli 2017.
Oh, dat zou best kunnen.
En door een slepende blessure, meteen het bedrijf in. Was dat meteen een uitgemaakte zaak voor jou?
Ja, ik heb altijd getennist met de gedachtegang van als ik stop, dan ga ik het familiebedrijf in. En het moment als dat daar komt, dan denk ik van ja, ik ga ook echt het familiebedrijf in. Want het is altijd makkelijk, het is altijd mijn vangnet geweest als ik zou stoppen. Maar ja, toen heb ik echt de keuze gemaakt van, pa, ik wil ermee stoppen. Zeg maar, wat ga ik doen? Ga ik naar school terug, opleiding? Ga ik fulltime werken? Ga ik 50-50 doen? En toen de keuze gemaakt van, ga mijn werkervaring opdoen. Dus zodoende.
En Scott, jij haalde in 2018 nog plek 205. Speelde ook nog Davis Cup en de US Open. Uiteindelijk ook een blessure die deed stoppen, een knieblessure. En toen besloot je ook in het familiebedrijf te stappen. Hoe ging dat?
Nou, ik ging weg bij de ene broer en ik kwam bij de andere broer. Zo ging dat voor mij eigenlijk. En dat was voor mij best wel een moeilijk besluit om te stoppen ook. Het was ook niet alleen knie, maar ook mentaal. Dat ik het moeilijk had in die periode. En met name om Tel, we reisden eigenlijk altijd met z'n tweeën. Toen de tijd. Daarvoor altijd met z'n drieën. En dat was best wel voor mij moeilijk om hem alleen zeg maar achter te laten in het hele reisgebeuren en tennis. Maar aan de andere kant ging ik weer naar mijn andere broer toe om weer mee samen te werken. Want ik kwam onder hem te vallen hier binnen Griekspoor. Dus voor mij was het eigenlijk heel erg leuk. Of tenminste heel erg leuk. En ik had een opvang van, hey, ik ga weg bij de ene, ik kom weer terug bij de ander. Dus dat was wel een hele wisselende factor in mijn leven of carrière eigenlijk.
En je zei, het was mentaal lastig. Had jij het zelf mentaal zwaar? Of?
Ja, met tennis, opbrengen. Er was toen in 2018 was ook de... Of 2018, 2019 was de verandering binnen de ATP en de ITF. Dat ze met twee rankings gingen werken. Dat was, ik denk 2018 was ook overigens mijn beste jaar. Ik geloof dat ik 6 futures won en een challenger. De challengers zouden voor de ATP-punten meetellen en de futures voor de ITF-ranking. Dus ik viel eigenlijk precies in het midden. Dus als je terugkijkend was ik ook echt een van de 5 spelers die het meest benadeeld werd door het nieuwe systeem. Dus ik voel eigenlijk een beetje in het midden. Nou, en dat heb behoorlijk wat stress of mentaal. Ik wilde niet meer terug naar de futures. Dat heb ik al 10 jaar gedaan. Ik wilde een stap omhoog naar de challenges en misschien wel naar de ATP's. Nou, en vervolgens raakte ik geblesseerd aan mijn knie of ik had last van mijn knie een lange tijd. En ja, het presteren was er gewoon niet op dat moment. Dus ik viel eigenlijk helemaal terug. En om toen op dat moment weer helemaal vanaf vooraf aan te moeten beginnen, was voor mij gewoon, was het op.
En Tellen, hoe vervelend vond jij het? Dat na de eerste ene broer stopte en daarna de andere broer stopte?
Nou ja, dat was voor mij heel moeilijk. Dat ik begon zonder ranking. Hun speelde al. Ik mocht met hun meereizen. Ja, als ik denk wij alle drie nu terugkijken, was het reizen met z'n drieën, de toernooien met z'n drieën spelen het allermooiste wat er is. De een stopt. Vervolgens maak je samen met je andere broer een mooie stap richting de challengers. Op een gegeven moment hebben we zelfs moeten zeggen, we gaan verschillende toernooien spelen. Omdat ik ging spelen om futures te winnen. Ik won er een paar, Scott won er een aantal. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan niet meer hetzelfde toernooi spelen, want we willen hem allebei winnen. Je maakt die stap naar de challengers. En ja, op een gegeven moment zegt hij, ik stop ermee. En dan sta je er alleen voor. Ook vanuit de rest van de familie. Er werd altijd naar ons alle drie gekeken, toen naar twee. En opeens waren alle ogen op mij gericht. Dat was best wel moeilijk in het begin. Maar aan de andere kant ben ik blij dat ik het goed heb kunnen oppakken.
En vond je het ook lastig om je broer te zien die het mentaal zwaar had?
Ja, zeker.
Bespraken jullie dat ook met elkaar?
Nou ja, tuurlijk zie je dat. Op een gegeven moment praat je erover. Op een gegeven moment zegt hij, ik zit eraan te denken om te stoppen. Tuurlijk probeer je dan te zeggen van blijf spelen, speel nog door. Krijg het op de rit, je hebt het niveau om die volgende stap te maken. Alleen, ik denk dat bij hem ook de leeftijd op een gegeven moment meespeelde en de carrière na tennis. Zo zijn we eigenlijk alle drie altijd al, dat zeg ik nu nog steeds, er is voor mij meer dan tennis. Dat is jammer om dan te zien. Ik had graag, het liefst had ik gehad dat ze nu nog hadden gespeeld.
En Tellen, heeft het feit dat jouw broer stopte en dat je het gevoel had dat alle ogen ineens op jou gericht waren, er ook een beetje voor gezorgd dat je er even tegenaan hikte om die stap verder te maken richting top?
Ja, ik denk dat ik onbewust wel gepusht werd om het allemaal nog beter te gaan doen en om die volgende stap te maken. Je neemt toch een bepaalde druk op je. En ik denk dat dat me ook volwassen heeft gemaakt. Ik denk dat dat me heel veel heeft geholpen. Alleen, het waren ook moeilijke periodes. Alle ogen waren ook opeens op mij gericht.
Ja, en ik denk ook dat... sorry dat ik je onderbreek. Maar ik denk ook dat... ik geloof dat ook in 2018 was. Toen won ik een challenger. En ik geloof 2 of 3, misschien wel 4 weken later, won hij ook zijn eerste challenger. En ik denk dat op dat moment ook wel voor hem een eye-opener was van... Hey, mijn broer kan het. Ik doe het vervolgens een paar weken later. En ik denk dat het ook voor mij toen was, weet je wat? Hij kan er overheen. Of eroverheen. Hij kan in ieder geval...
Het is een goede handen.
Ja, precies. En hij kan... Kev en ik waren altijd een beetje het pad uitgestippeld met foute keuzes in onze carrière. En hij kon eigenlijk van alle foute keuzes leren die door de fouten die wij hadden gemaakt. Ik wil niet echt zeggen fouten, maar misschien had je achteraf dingen anders willen en kunnen doen. En vanaf dat moment dacht ik ook van, of tenminste dacht ik ook van, hij laat zien, hey, ik kan een challenge winnen. En toen was het eigenlijk ook duidelijk van, hey, hij is er klaar voor, hij gaat er overheen.
Ja, mooi ook wat jullie zeggen, dat hij van jullie fouten heeft geleerd. Maar je zegt ook, er is meer dan tennis, Tellen. Wat bedoel je daarmee?
Er komt een dag dat ik stop met tennis. En dan, je hoort natuurlijk heel veel sporters die stoppen, die een beetje in een zwart gat vallen. Dat wil ik voorkomen. Ik zie natuurlijk wat mijn beide broers nu hier in de zaak doen. Mijn vader altijd heeft gedaan. Ik zelf heb nooit de ambities gehad om deze zaak in te gaan. Maar het lijkt mij wel heel mooi om na mijn carrière iets van een business samen met mijn broers te doen. Wat voor business, geen idee. Maar ja, wat ik zeg, ik wil zorgen dat ik na mijn carrière in goede handen ben. En ook daarin doelen ga hebben en dromen ga hebben om na te jagen.
En Kevin, heb jij in die periode dat hij er een beetje tegenaan hikte? In 2021 kwam hij er helemaal doorheen, won die 8 challenges achter elkaar. Heb je toen wel gesprekken gehad van, hoe kunnen we jou helpen het volgende stapje te maken?
Nee, dat denk ik niet. Ik had toen best wel een goed team. Toen had hij al gewoon een goed team om me heen. En ik denk, dat gaat een beetje natuurlijk, dat je dat soort dingen dan op een gegeven moment met je team bespreekt. En je broers of familie of vrienden eromheen, ja, die kan je wel eens om advies vragen of om hun mening. En ik denk dat wij daar vooral op dat punt heb ik mezelf alleen toegelaten om een mening te geven of die erom vroeg. Want uiteindelijk is het zijn carrière. Uiteindelijk is het zijn eigen pad die hij moet bewandelen en de keuzes die hij moet maken. En ik denk dat je ons alle drie altijd, wij kunnen elkaar alles vragen. Maar dan gaat het ook echt om de mening. En de keuze die je maakt, ja, die moet echt vanuit jezelf komen. Dus ja, we hebben meningen gegeven, maar niet voorgedragen van wat hij moet doen.
En Tellen, nou ga je als een raket de afgelopen 2 jaar. Vanaf 2021, op het moment dat je in die streak kwam, is het eigenlijk niet meer misgegaan. Sta je van jezelf te kijken?
Ja en nee. Ik heb altijd, tenminste altijd, ik heb de laatste jaren heel veel vertrouwen in mezelf gehad. Tuurlijk, op een gegeven moment dat het gebeurt, denk je van wow, het gebeurt nu echt. Je gaat nu echt stappen maken, je gaat omhoog. Maar ik heb altijd heel veel geloof in mezelf gehad. Ik heb nog steeds heel veel geloof in mezelf. Ik heb altijd groot durven dromen. En ik denk ook dat die mindset me al heel ver heeft gebracht. En hopelijk gaat die me nog verder brengen in mijn carrière.
En want je had bijvoorbeeld afgelopen in een van de laatste wedstrijden van het jaar had je Djokovic bijna liggen. Ja, gewoon dat kan dus ook.
Ja, dat kan ook. En ik denk dat dat een hele, hele goede en leerzame wedstrijd voor mij is geweest. Omdat ik daar richting mezelf, richting de mensen om me heen heb laten zien dat ik met de allerbeste spelers van de wereld mee kan. En ze ook kan verslaan. En dat, dat doet heel veel met een mens. Dat als je elke dag alles ervoor doet, dan geeft dat heel veel moed en vertrouwen om nog harder te gaan werken. En om de volgende keer wel te winnen. Dat zijn hele mooie dingen. En je meten met een Djokovic, dat is iets heel bijzonders.
Even iets heel anders dan tennis. Als ik jullie zo zie, gaan jullie volgens mij op een hele mooie manier met elkaar om. ook wel eerlijk en hard en liefdevol. Maken jullie wel eens zorgen, Talon, jou als eerste, over de wereld om ons heen? En houden jullie daarmee bezig? Wat er in Nederland gebeurt, wat er wereldwijd gebeurt?
Ja, absoluut. Ik zie natuurlijk zelf ook veel als ik reis. Nou, ik won dan in India mijn toernooi. Maar als je ziet wat daar op straat gebeurt of hoe daar geleefd wordt, dat zijn wel eye-openers. En dat zet alles wel in een ander beeld. Ja, het is zeker zorgelijk wat er om ons heen gebeurt, wat er in het buitenland allemaal gebeurt. Nou, je merkt het met reizen, iets heel geks. Als ik vlieg, dan je moet over andere gebieden heen vliegen, omdat er oorlog is in bepaalde gebieden. Ja, ik moet zeggen, ik krijg niet alles mee vanuit Nederland, omdat ik heel veel weg ben natuurlijk. Je leest wel heel veel. Ik sta er dan iets verder vanaf. Maar ja, het is zeker zorgelijk om af en toe te zien, ja.
En heb je het er bijvoorbeeld ook wel eens met Russische tennissers over de oorlog?
Ja, zeker. Je vraagt af en toe aan ze van, joh, hoe zit het daar nu echt? Of hoe staat het er nu echt voor? Van, ja, wat wij in de media lezen, ja, in hoeverre is dat waar? Ja, hebben wij geen idee van. En voor hun is dat allemaal, ja, is dat ook heel, heel bizar natuurlijk wat daar gebeurt. Die mensen, ze kunnen niet naar huis. Niemand van, het zijn allemaal Russen, niemand woont meer in Rusland. Het zijn allemaal, nou ja, soort van gevlucht naar andere plekken in Europa. En ja, ik kan me niet voorstellen hoe zwaar het voor hun kan zijn. En zeker met de shit die hun over zich heen krijgen.
En durven ze tegen jou eerlijk te zijn?
Ik denk niet dat ze het achterste van hun tong laten zien. Ik denk ook dat ze zich misschien er een beetje van vandaan willen houden. Ik weet een verhaal van Rublev, die vorig jaar in Dubai een wedstrijd won. En die schreef op de camera, no war, please. En die heeft toen blijkbaar een belletje gehad vanuit de rechterhand van Poetin destijds. Dat hij dat niet nog een keer moet doen. Dat hij anders echt flinke problemen heeft. Dus ja, ik denk ook dat die jongens, die hebben best wel signalen gekregen om zich daar heel ver vandaan te houden. Voor hun eigen veiligheid, voor hun eigen, ja, welzijn.
En vind je het goed dat zij wel mee mogen tennissen nog steeds? Omdat natuurlijk ook heel veel sporters geboycott worden.
Absoluut. Voor mij staat dat helemaal los van elkaar. Dit zijn. Het had mij ook, als ik een Russische jongen was geweest, dan had ik niet meer mee. Ja, wat heb ik daarmee te maken? Ik vind dat volledig los van elkaar staat. Ik vind het. Ik vind dat die jongens ten alle tijde de toernooien moeten kunnen spelen die ik ook speel.
En de Oekraïense, spreek je ook wel eens Oekraïense spelers?
Ja.
Minder grote, denk ik.
Ja, zijn er niet zo heel veel. Nee. In het damescircuit speelt dat natuurlijk iets meer allemaal onderling. Ik denk dat de heren daar misschien ook wel iets beter mee omgaan dan de dames. Maar nee, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ik weet toevallig één speler die gewoon zijn huis kwijt is in Oekraïne. Die zijn vrouw en zijn kinderen wonen daar. Ja, ze zijn allemaal naar Zagreb moeten gaan. Alles opeens weg. Dus ja, dat zijn wel hele bizarre dingen. En dan is tennis voor mij ook echt helemaal niks op dat moment. Als je zulke verhalen hoort.
Je lijkt er emotioneel ook door.
Nou ja, ik vind het heftig. Wat ik zeg, als ik denk aan jongens als Rublev, Medvedev, Kachanov. Die jongens moeten echt gewoon, ja, voor mijn gevoel moeten die jongens echt over hun schouder kijken. En dat, ja, in mijn ogen mag dat natuurlijk nooit gebeuren. Als je een topsporter bent die absoluut niks verkeerd doet. Maar ja, dat zegt hoe gruwelijk deze wereld is deze dagen.
En hoe kijken jullie daarnaar, Kevin en Scott? Vanuit Nederland veel al, denk ik.
Nee, het is een hele lastige en moeilijk onderwerp, vind ik. Ik verdiep me er heel erg in, laat ik het zo zeggen. Misschien wat meeste van ons drie. Het is bijna ongekend hoe de wereld op dit moment is en de maatschappij ook. En wat Tel zegt over de Russische tennissers of tennisters en de Oekraïens ook, ja, dat is niet te bevatten eigenlijk. Hè. Ik bedoel, een oorlog gebeurt niet omdat de mensen dat willen onderling. Maar er zijn gewoon hogere machten of politieke zaken die belangrijker zijn dan de mensen die daar wonen. En als je dan hoort, hè, dat die uitgesloten worden voor toernooien, ja, dat is bijna toch ondenkbaar. Zo sta ik erin. Maar dat is echt mijn persoonlijke mening. En het is ook een heel moeilijk onderwerp, hè, want er is zoveel gaande op dit moment in de wereld. Of in Nederland ook, politiek wijs. Hè. Als je bijvoorbeeld ziet de uitslag van de politiek, nou, dat we nog steeds geen, hè, dat ze nog steeds niet tot elkaar zijn gekomen. Nou, dat is best wel zorgelijk natuurlijk, terwijl het land heeft gestemd. Als je dat soort dingen allemaal in gaat verdiepen, ja, dan moet je met de juiste mensen erover kunnen praten. Want anders heeft het geen zin.
Laten we weer teruggaan naar het nu, naar het tennis. Scott, waar eindigt dit met je broer? Tje.
Geen idee. Ik hoop dat hij zijn beste ranking van 21 nog mag verbeteren. Ik heb er vertrouwen in. Ja, als je een voorspelling vraagt, wie weet, top 15 eind van het jaar? Lijkt me een mooie doelstelling.
Is het wat, Tellen?
Ja,
top 15?
Absoluut. Het is een doel. Top 15 is een doel. Top 10 is een droom. En daar doe ik nu alles aan. Daar ga ik alles aan doen. Daar probeer je stappen in te zetten. En ik heb vorig jaar een heel mooi jaar gehad. Alleen denk ik zeker dat er nog ruimte is voor verbetering. Ik heb nog een aantal grote toernooien gemist. Nog wat blessures gehad. Dus ja, ik heb er heel veel vertrouwen in dat ik de volgende stap kan gaan zetten.
En dan met z'n drieën tegelijkertijd naar New York om hem aan te moedigen bij de US Open. Lijkt me een goed plan of zo.
Zeker. Ja, zeker. Nee, absoluut, joh. Ja, geweldig toch? Dat kan. En als dat ook zo gebeurt.
En Tellen staat ook wel te boek als iemand die gewoon altijd zegt wat hij vindt. Hoe kijken jullie daar als oudere broers naar? Misschien iets wijzere broers naar op afstand?
Nee joh, ik vind het een heel sterk punt. En ik hou er persoonlijk van. Ik kan daar goed tegen. Maar ik vind het alleen maar mooi dat iemand zo kan praten en zich ook open en...
Vooral zichzelf blijft.
Ja, vooral zichzelf blijft.
Ik vind dat je nooit moet veranderen voor andere mensen. En of de mensen nou wel of niet goed mee om kunnen gaan. Ja, dat is hoe je ook opstelt, er is altijd wat.
Nog even één ding ook, hè, waar ik aan moet denken. Jullie delen alles met elkaar, geven elkaar advies. Moeten ook worden de vrouwen eerst gekeurd voordat ze naar binnen mogen? De vriendinnen?
Nee.
We zijn allemaal bezet, dus dat hoeft niet meer.
Nee. Maar is dat wel gebeurd? Nee, iedereen door de keuring heen?
Ja, iedereen zou de keuring heen. Ja, anders hadden die niet meer gezeten.
Maar... Tellen kijkt even weg.
Nee. Zo ver gaan we niet. Ook bij ons zijn er ook grenzen.
Ja.
Hey, en Tellen, je zei net, ik wil wel zaken doen met mijn broers. Je was een beetje... Maar wil je ook ooit in het familiebedrijf stappen?
Op dit moment is mijn antwoord daarop nee. Ik heb eigenlijk altijd nee daarop gezegd. Dat komt ook... Ik zie mezelf... Ik ben een mega liefhebber van sport. Ik ben verliefd op tennis, maar vind alle sporten heel erg mooi. En ik zie mezelf eigenlijk op dit moment nooit echt uit de sport vertrekken. Dus ja, of ik het familiebedrijf inga, op dit moment is mijn antwoord nee. Zie ik niet gebeuren. Maar wie weet verandert dat na mijn carrière. Wie weet ben ik na mijn carrière helemaal klaar met tennis. En wil ik dat wel. Maar op dit moment is sport een te grote factor in mijn leven.
En voelt het wel eens alsof jullie drie... musketeers zijn. Eén voor alle voor één.
Ja, klopt wel. Voor mijn mening wel, maar ik weet niet wat die tweede van
maken. Absoluut.
Nou ja, 100%. Ja.
Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit leuke gesprek. En mooi voorbeeld. Blijf lief voor elkaar. En ik wil iedereen ook bedanken voor het luisteren. Jasper, bedankt. Dit was Helden de Podcast. En tot een volgende keer.
Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.